Ja, maar toen ik die stip bereikt had, toen vond ik het helemaal niks. Waar wil je staan over 5 jaar? Wat heb je dan over 5 jaar? En wat heb je over 10 jaar? Voor de ondernemer zeg ik, blijf aan je bedrijf werken en niet in je bedrijf.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Vullings Media. Een mediabedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren van podcasts. De studio is gevestigd in Hartje Venray. Wil je een podcast voor jouw bedrijf of adverteren in een van onze podcasts? Ga dan naar www.vullingsmedia.nl. En nu snel door naar de aflevering. Je luistert naar de Vennootschap podcast, gehost door Willem Vullings en Jarno Peters.
In 1997 richtte IEN het administratiekantoor Dirks Administratie en Belastingen op, wat ze in 2020 verkocht. Na een life change vanaf 2012, die ze in een blog zelf beschrijft als een van de transformaties van IEN 1.0 naar IEN 4.0, besloot ze om ondernemers en werknemers te gaan coachen door middel van persoonlijke groei. IEN, welkom in de podcast. Wil je jezelf even kort voorstellen?
Ja, zoals je al hoorde, heet ik IEN. IEN Derks. Ik ben moeder van 2 kinderen, 2 meiden en 2 bonuszonen. En ik woon in Kasteraai en ik heb een hele lieve vriend. En ja, ik ben gelukkig.
Mooi. Ja, ik denk dat het leuk is om jouw reis, jouw ondernemersreis, maar ook jouw persoonlijke reis in chronologische volgorde te bespreken. Omdat het natuurlijk best wel veel verschillende dingen zijn.
Ja.
Dus hoe zagen jouw eerste ondernemersjaren in 1997 eruit?
Oh jee. Nou, dan neem ik jullie even mee in het non-computer tijdperk. Ik loop altijd al voorop. Dus ik had toen al een computer. Met 24 MB, geloof ik. En dat was een oranje schermpje en ze zat op een zolderkamertje en daar ben ik mee begonnen. Kostte 700 gulden en dat was een rip uit mijn lijf en daar ben ik mee begonnen. Op een zolderkamertje, gevraagd door een collega, wil je wat boekhoudingen inboeken? Maar ik was meteen verkocht, want ik vond het geweldig, die automatisering. Dus zo ben ik begonnen in 1997.
Waar kwam die achtergrond van boekhouden vandaan? Had je dat gestudeerd of?
Nee, want ik was een grote rebel op school. Ik heb nooit geen fluit gedaan in de klas. Dus ik ben er maar gewoon in begonnen. Maar ik vond het gewoon keileuk om te doen, kwam ik achter. Dus ik heb mezelf gewoon dat allemaal aangeleerd en ben pas later gaan studeren.
Cool.
Oké, want uiteindelijk groeide dat bedrijf.
Ja.
Hoe zag die volgende stap eruit? Want je hebt uiteindelijk ook personeel aangenomen.
Ja, nou mijn droom was altijd 7 mensen op kantoor te hebben. En van iedere soort wat je nodig hebt in een administratiekantoor, iemand een specialist hebben zitten. Dus en ik ben begonnen met de eerste werknemer. En dat ging na een tijdje al mis, want die had niet genoeg achtergrond in de accountancy. Dus daarna heb ik iemand aangenomen die echt heel veel kennis had. En zo langzaam groeide dat. En ik heb iemand aangenomen die ik zelf opgeleid heb tot loonadministrateur en tot fiscalist. Ben zelf een fiscalistenstudie gaan doen en zo groeide het langzaam.
Heb je de tijd dat je dat bedrijf oprichtte? Want je zei net van, ik heb op school heb ik nog niet die boekhoudkundige achtergrond gehad. Die ben ik later gaan doen. Heeft dat gelijktijdig plaatsgevonden met jouw bedrijf? Of was het eerst nog doorstuderen en toen ben je je bedrijf gestart?
Nee, ik ben gewoon begonnen. En als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik van, oei, oei, oei. Hoe heb ik dat allemaal gedaan? Maar ja, goed, het is toch goed gegaan.
Hoe won je dan het vertrouwen van bijvoorbeeld bij nieuwe klanten in salesgesprekken?
Ja, ik ben een vreemde eend in de bijt, altijd in die wereld. Want meestal bestonden vooral toen boekhouders uit stoffige pakken en mensen die geschiedenis schrijven. En ja, ik verwon het vertrouwen van de klant daardoor. Want die zaten niet meer te wachten op de jaarrekening van 1994, die ze dan in 96 of in 97 voor het eerst zagen. Dus zo won ik het vertrouwen van de klanten.
En had je daar, wie waren jouw kernklanten ongeveer?
Nou, die eerste klant heb ik nog steeds, want ik heb 1 klant meegenomen na de verkoop van mijn zaak. Dat is een transportbedrijf en daar werk ik heel erg graag voor. En ja, ben gewoon begonnen met inboeken en ja, luister, met een beetje verstand kun je alles leren. En ik leer heel snel, dus nee, dat ging prima. Dus die klanten, die 1 klant heb ik dus nog. En ik zat voornamelijk in transport, omdat ik ook transport vroeger bij Wijs Inter Europa gewerkt heb. Een heel groot transportbedrijf. En daar was ik hoofdboekhouding, moet ik wel even zeggen. Dus toen ik aan mijn administratiekantoor begon, toen was ik wel al hoofdboekhouding, dat wel.
En want je zegt dat je echt met ondernemers vooruit kijkt. Kun je dat eens uitleggen hoe je dat praktisch doet?
Nou, ik hield dus altijd alles bij per kwartaal. En mijn collega's die deden destijds, was het nog normaal dat je je btw-aangifte een beetje die schatten ieder kwartaal. En dan op het eind van het jaar, dan ging je alles inboeken. Maar dat deed ik niet. Ik deed ieder kwartaal alles inboeken. Dan maakte ik cijfers. Dan tikte ik de ondernemer op de schouder. En dan zei ik, hallo, wat gaan we doen? En vervolgens gingen we ook kijken van, wat zijn de plannen voor de komende jaren? Hoe je aan je bedrijf kunt werken. Zo deed ik dat eigenlijk.
Je gaf net al aan van, ik wilde 7 disciplines binnen mijn accountantsbureau hebben. Ja. Heel bewust die 7. Was het ook altijd een soort van stip op de horizon? Van oké, dat wil ik bereiken, niet meer, niet minder.
Ja, maar toen ik die stip bereikt had, toen vond ik het helemaal niks. Dus toen had ik 7, we zaten met z'n 7 op kantoor en nee, het was niet mijn ding.
Is dat dan ook weer een typisch voorbeeld van de reis is mooier dan, ja, dan de bestemming?
Juist, als je de stemming bereikt hebt. Dus het hebben van de zaak is het einde van het maken, zeggen ze wel eens.
Oké, en hoe ging het vanaf toen verder dan? Want toen had je zoiets van, ja, nu ben ik er soort van volgens mijn eigen doelstelling van een aantal jaar geleden. Maar ja, nu ben ik eigenlijk helemaal niet meer happy. Wat ben je toen gaan doen?
Nou, toen was ik niet meer happy. Toen ben ik gaan kijken, waarom ben ik niet meer happy? Dus ben ik inderdaad begonnen met een life change. Ik was veel te dik, et cetera, et cetera. Maar zakelijk gezien was ik ook niet happy. En ik raakte burn-out. Van alles was er aan de hand. Toen vond ik eigenlijk, merkte ik ook, vooral in deze markt is bijna geen goed personeel meer te krijgen. Ik had heel erg goed personeel, maar ja, die werden weggekocht door andere accountants ook nog. Dat gebeurde ook nog in die tijd. Dus toen dacht ik, weet je wat, in? Je verkoopt je zaak maar. Dan kun je gaan doen wat je graag doet en dat is coachen van ondernemers en werknemers.
Ja, want wij hebben natuurlijk jouw blog gelezen en daar zag ik een foto uit 2012.
Ja.
En nu zie je eruit als een hele fitte vrouw, maar daar woog je 92 kilo.
Ja.
Kun je ons eens meenemen naar dat moment?
Ja, het was een moeilijke tijd. Ik ging steeds maar eten. Ongezond eten, chocola. Bij de Aldi, die was blij dat ik binnenkwam, want de hele kaas zat vol met ongezonde producten. Maar ik was me ook niet bewust daarvan. Dat moet ik ook zeggen. En de bewustzijn is in de jaren gegroeid. En vooral toen ik suikerziekte kreeg, toen dacht ik, ja, nu moet ik iets doen, want anders ga ik bekker over 10 jaar niet meer. Klaar. En toen kreeg ik in eerste instantie verkeerde adviezen. Ik moest veel boterhammen eten. Oh. En, dat was in die tijd ook de wetenschap. En toen kwam ik erachter dat boterhammen helemaal niet zo goed zijn en alles. Dus ik eet helemaal geen boterhammen meer, geen pasta meer, niks meer van die spullen. En toen ging ik ook heel fijn afvallen. Ik ben gaan scheiden in die tijd. Ik had een man die altijd heel depressief was. En die heb ik geprobeerd weer een beetje gelukkig te maken. Maar dat is niet gelukt. En nu zijn we veel gelukkiger. Nu we uit elkaar zijn. Mm-hmm. En hebben we nog wekelijks bijna contact. En die zat ook in de zaak. Dus die moest ook uit de zaak. Dus ja, doordat al die stress van me afviel, werd ik ook gezonder. En doordat ik NLP ging volgen en coaching en ik ben gaan hardlopen. Ja. Dan word je vanzelf gezonder, hè?
Ik vind het interessant, want nu zijn... Jij gaat net bijvoorbeeld aan van... Ja, je moest heel veel boterhammen gaan eten volgens een bepaald advies. En ja, de wetenschap van nu zegt gewoon dat dat totaal niet de oplossing is. Hoe ben je uiteindelijk wel achter de juiste adviezen gekomen?
Ja, het komt op je pad, hè. Toeval bestaat niet. Ik heb een boek ontdekt van Harriet Verkoelen. En Harriet Verkoelen die gaat helemaal over dat voedingspatroon van zonder koolhydraten. Mm-hmm. Of zonder kan niet, dat merk ik ook, is heel erg lastig. Maar zo weinig mogelijk koolhydraten. Dus ik probeerde door de week 30 gram koolhydraten maximaal per dag te eten. Dus ja, dan kun je geen boterhammen eten.
Dat is enorm weinig.
Ja, ja. Dus ik eet in plaats van boterhammen eet ik een gebakken ei met spek. Nou, dat vind ik helemaal niet erg. En in plaats van 's morgens ook weer die boterhammen, eet je gewoon Griekse yoghurt met verse noten. En nou, ik vind het helemaal niet erg om dit dieet te volgen. Het gaat prima.
Gek genoeg is het, dan ga je vaak ook veel lekkerder eten, hè?
Ja, veel lekkerder en gezonder. Ja. En alleen de run op goede groenten, dat vind ik nog steeds lastig. Dat je de goede groenten vindt. En iedereen roept ook van smoothies moet je eten. Maar ja, in smoothies zit ook heel veel suiker. Dus je mag alleen maar de groentesmoothies. En je mag ook geen fruit meer. Dus ja, hele andere zienswijze.
Best wel een strikt, strikt dieet heb je. Ja, het komt over alsof je daar best wel makkelijk mee kunt omgaan. Nee, maar ik kan me voorstellen dat het echt niet zo is in de praktijk.
Nee, want ik lust ook heel graag wijn. En heel graag een speciaal biertje. Maar je moet het doseren. Net als gisteren had ik een verjaardag. Nou, dan eet ik geen toetje. Mm-hmm. Ik eet sowieso geen toetjes meer met suiker erin. Maar gewoon kokosjoghurt of zo. Maar dan mag ik s'avonds van mezelf wel een brownie. Ja. Dus zo probeer ik door het leven te laveren.
En hoe heb je dat aangepakt toen je nog op dat 92 kilo punt zat? Heb je toen helemaal omgegooid, heel strikt? Of heb je toen eigenlijk zoals je nu leeft gewoon dat soort van compenseren, een beetje de 80-20 regel toegepast?
Nou, ik ben eerst heel strikt begonnen. Toen viel ik in eerste instantie 35 kilo af. Dat was een dieet van Cure for Life. Maar dat dieet is niet te doen. Nee. Want dat is zo'n dieet waar je helemaal niks meer mag. En ja, dat werkt gewoon niet. Dus toen kwam ik binnen no time weer een hoop aan. En toen ben ik langzaamaan eerst 10 kilo. Toen weer 10 kilo. En toen weer 5 kilo. En nu ben ik iedere keer aan proberen om onder de 70 kilo te blijven. En ja, dat is al een heel gedoe om dat vol te houden.
Ja, je hoort dat overal. Hè. Eigenlijk moet je ook niet diëten.
Nee.
Je moet gewoon een bepaalde levensstijl aanleren en aanmeten waar jij je helemaal in kunt vinden.
Ja.
Waarbij je wel af en toe wat mag, maar het wel gewoon binnen de beperking kunt houden.
Ja.
Anders ben je jezelf alleen maar aan het straffen.
Ja.
We zijn er net heel snel doorheen gefietst. Maar misschien is het wel leuk om, want het zijn 4 versies eigenlijk, hè?
Ja.
Om die allemaal even los te belichten.
Ja.
Dus in 2012 begon je dus inderdaad met versie 1.0.
Ja.
Zullen we per versie een soort van omschrijving doen hoe dat eruit zag?
Poeh. 1.0, ja. 1.0 was, toen wilde ik wat gezonder worden. Maar ik had nog geen idee hoe en hoe ik dat moest aanpakken. Ik weet niet wanneer ben ik nou NLP gaan volgen.
Ik bedoel eigenlijk meer van bij versie 1.0 bijvoorbeeld had je, je had eigenlijk best wel al een groot succesvol bedrijf.
Ja.
Met personeel.
Ja.
Alleen toen ging je focus denk ik verleggen of zo op meer persoonlijke groei en gezondheid.
Ja.
En ik ben een beetje benieuwd. Ik ben benieuwd naar die balans, zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
Ja, je bedoelt wat ik heb gedaan om meer persoonlijk te kunnen groeien,
ja,
et cetera. Ja. Ja, ik heb een coachingsbedrijf ontmoet, Wendy Duivenstein. En die was ook klant bij mij. En die zei, je moet wat doen. Dus ik ben met haar een coachingstraject aangegaan. Ik heb ervan geleerd. En van Bart Lemmen van Klaas Molenbeek. Die was mijn financial coach. Daar zijn we samen het bedrijf onder de loep gaan nemen en gaan kijken om alles smart te maken. Te kijken van hoe we dat best kunnen aanpakken. En ik ben zelf NLP gaan volgen bij Drijfveerkracht en Wel. Daar heb ik ook heel veel aan gehad. En ik heb de DISC gedaan met mijn personeel. En daar heb ik nog het meeste uitgehaald van al, denk ik. Want daar heb ik heel veel persoonlijke groei door gekregen.
Kun je dat eens uitleggen, die DISC?
Ja, de DISC is eigenlijk... Ja, heel veel mensen zeggen het is een hokjescultuur, maar dat is het helemaal niet. Als je er goed inzoomt, dan snap je wat het is. Je hebt 4 kleuren, rood, groen, geel en blauw. En in je bedrijf werken ook rood, groen, geel en blauwe mensen. Die hebben allemaal gedragskenmerken. Gedragskenmerken waar ze echt gelukkig voor worden, maar ook gedragskenmerken waar ze niet gelukkig voor worden. En in een accountantskantoor werken meestal blauwe mensen, vroeger. Maar dat is helemaal aan het veranderen. Maar vroeger werkten de blauwe mensen. Mensen zijn heel analytisch. Die zijn heel precies. Die hebben altijd gelijk. Die weten precies hoe je iets moet doen. Maar die zijn ook trager als een gemiddelde. Groene mensen zijn mensen uit de zorg. Die willen altijd zorgen. Die hebben heel veel woorden nodig om dingen te regelen. Die vergaderen enge ellenlang. Die zijn hele fijne mensen om sociale dingen mee te doen. Dan heb je gele mensen. Ik ben ook geel. En meestal zijn mensen zoals jullie ook geel in kleur. Dat zijn mensen die hebben inspiratie, die hebben energie, die hebben ideeën, zijn heel creatief, kunnen heel veel dingen doen. En dan heb je de rode, dat zijn de managers, die weten alles goed te regelen, die weten te hakken, die weten alles goed in banen te leiden. Nou, ik liet dus die coach bij mij komen en die heeft ons gescreend allemaal. En daar kwamen een aantal blauwe uit en 1 groene. Ik was de enige gele en 1 middenstip. Die middenstip is iemand die van alles wel veel kleuren heeft. Nou, toen heb ik eerst een hele grote fout gemaakt. Ik heb iedere keer grapjes zitten maken over die blauwe. Want die vond ik toch wel erg saai, nauwgezet, et cetera, et cetera. Dus uiteindelijk heeft mij dan een personeelslid gekost. Wat mij heel veel verdriet heeft gedaan. Want dat was een van mijn trouwste personeelsleden. Dus dat heb ik moeten leren als leerproces. En toen ben ik me verder in gaan verdiepen. En toen ben ik ook klanten gaan aan de poort gaan herkennen in kleur. En koppelde ik ook de klanten met een kleur aan de juiste relatiebeheerder.
Dus juist aan dezelfde kleur?
Nee.
Juist niet?
Nee, want ja, dat ligt eraan. Ik bekeek het per geval.
Okay.
Maar de meeste gele klanten die vinden het leuk om één keer per jaar met mij te sparren over wat ze in de toekomst kunnen doen. Maar die zijn wel gebaat met iemand die de structuur brengt in hun onderneming, in hun administratie. Dus dan koppelde ik soms bewust een blauwe aan. En dan zei ik al van tevoren, ja, deze kan jou af en toe wat irritatie opwekken. Maar weet dat het goed is voor je bedrijf. Zo gebruikte ik de DISC. En daar heb ik heel veel persoonlijke groei doorgekregen. En ik ben nu ook gecertificeerd als DISC trainer. Okay. En drijfveren. Dus drijfveren heb ik ook, dat is ook belangrijk.
Hoe heeft het herkennen dat jij een geel type bent, hoe heeft jou dat zelf geholpen in het herkennen van je sterktes en je zwaktes of je uitdagingen?
Ja, enorm. Want vanaf die tijd wist ik, oh, je moet mij geen klusjes laten doen zoals dat nauwgezet en analytische dingen. Ik ben iemand, ik moet de cijfers voor me krijgen en ik kan heel snel schakelen, heel snel zien. Ook door cijfers heen kijken. Dat kan ik goed. Dat is mijn gele eigenschap. Dat is die creativiteit van out of the box kunnen denken met die klant. Maar je moet mij niet saai de hele dag in een hoek zetten en een jaarrekening laten maken. Want dat is echt niet mijn ding. Dus dat heb ik toen ook heel duidelijk gescheiden van mijn werk. Ik deed het dossier pas als alles klaar was. En dan legde dan mijn eigen saus eroverheen. En die klant vond dat meestal wel heel apart dat ik een andere soort boekhouder was als wat ze altijd gewend waren.
Ja, het hele DISC is echt mega interessant. We hebben het ooit een keer op school gehad tijdens mijn opleiding.
Ja.
En toen wist ik nog, toen ging het zo, we stonden gewoon in de klas en op basis van vragen moest je in een bepaalde hoek gaan staan. Dus eigenlijk wilde ik een beetje die hokjescultuur. Alleen in het begin denk ik dan van ja, weer zo'n dom iets, weet je wel, weer een raar spelletje. Alleen op een gegeven moment ga je dus daar bewust over nadenken. Ten eerste bij jezelf. Dan denk je, hé, dit klopt eigenlijk wel, die stereotypering.
Ja.
Maar daarna ga je dus, je gaat in groepjes projecten doen. En dan wordt er dus bewust worden alle rollen in een groepje gestopt. En dan merk je wel van ja, ik heb jarenlang in groepjes gewerkt waar het kon botsen bijvoorbeeld, omdat je heel veel dezelfde types had. En nu is het gewoon van alles wat. En dat kan ook botsen. Alleen je gaat veel sneller naar een bepaald goed eindresultaat toe.
Ja.
En ja, ik heb er wel echt goede ervaringen mee, met die hele DISC.
Ik heb het onlangs gedaan met ons broodfonds, een broodfonds van ondernemers. Met 40 ondernemers hebben we samen, met Jacqueline van Dijk hier uit Venray, hebben we dat gedaan. En nou, je zag de kwartjes gewoon vallen. En ik vond het mooiste nog dat één ondernemer zei, oh ja, maar mijn werknemer is blauw. En ik ben zo blij met mijn werknemer, want die pakt alles waar ik een hekel aan heb, pakt die van me over. En daardoor zijn we een perfect team. Die herkenbaarheid is zo belangrijk in een team. En ik coach nu ook teams. Dus als je bijvoorbeeld in een, noem maar iets, een installatiebedrijf, daar zitten doorgaans heel vaak blauwe mensen. Maar als je dan uitlegt hoe dat dan bij een gele gaat, of met een rode gaat en een groene, dan krijg je veel meer begrip ook voor die blauwe mensen. En dan krijg je inderdaad een veel beter resultaat op het eind. En daar gaat het toch uiteindelijk over, hè?
Vind je dat een bedrijf van een, laten we zeggen, ongeveer een 10-man personeel, vind je dat die alle kleuren nodig heeft? Of bijvoorbeeld bij een installatiebedrijf, als je dus bijvoorbeeld één manager zou hebben die dat heel goed kan en je hebt heel veel blauwe vakmannen, is dat dan niet al voldoende? Of denk je van ja, die andere types moeten er eigenlijk ook wel bij?
Ja, want er moet ook iemand bij zijn die de creativiteit heeft om te kijken van hoe kunnen we als installatiebedrijf bijvoorbeeld out of the box denken.
Mm-hmm.
Want er zijn bijvoorbeeld nu heel veel innoverende dingen op de markt. Zo'n gele, die ziet hij meteen, hè? Een rode, die denkt, oh ja, ik laat het wel een keer uitzoeken. Zak, zak, zak. Maar een blauwe, die wil eigenlijk liever bij het oude blijven. En door die mensen enthousiast te maken daardoor, krijg je een betere resultaat uiteindelijk.
Ja.
Als bedrijf.
En ook voor die blauwe klanten, want uiteindelijk heb je ook afscheid moeten nemen van bepaalde klanten. Was dat in dezelfde periode of was dat in de periode daarna?
Nee, ik heb een tijdje klanten gehad die niet bij mij pasten. niet bij mij passen, maar ook niet bij ons kantoor. Dan waren er klanten die nogal moeilijk deden altijd. Hun spullen echt heel slecht aanleverden, maar toch voor een dubbeltje op de eerste rang wilden zitten. En daar heb ik toen in de NLP-opleiding gedacht van, daar ga ik afscheid van nemen. En toen heb ik in mijn master van NLP gedaan, maak van elke klant een fan. En heb ik een fanclub opgericht. En heb ik juist die andere klanten, die heb ik langzaam verzocht iemand anders te zoeken.
Hoe kwam je erbij om een NLP-master te gaan volgen?
Nou, ik had de eerste basis gedaan en ja, die was heel goed bevallen. En ik had heel veel kennis gekregen, want als mensen dan tegenover je zitten, zie je aan hoe ze zitten en armen over elkaar hebben.
Zoals ik nu.
Zoals jij nu, dat ze gesloten zijn of wat dan ook. En ik merkte in mijn gesprekken dat ik enorm veel betere gesprekken had. En toen ben ik de master gaan doen. En toen heb ik de directeur van AFAS, en AFAS is een heel groot softwarebedrijf, ja, die heb ik ge-NLP'd.
Bas van der Veld.
Ja, die heb ik ge-NLP'd. Die ken jij.
Ja, die kennen wij zeker.
Ja,
kennen
is ook een fantastisch figuur. Ja. Fantastisch figuur.
Ja, die zouden we ook graag in de podcast hebben.
Nou, die kan ik wel voor je vragen. Dat doet hij zeker.
Ja?
Ja.
En dan gaan we die kant op binnen.
Ik heb zijn mailadres. Ah, ik stuur een mailtje naar hem.
Ah, leuk. Gaat.
Maar als ik van AFAS afkwam, had ik altijd iets van, oh, ik wil dat kopen. Dus hij doet iets bij je.
Ja.
Ik dacht, die man die ga ik volgen, dat heb ik ook gedaan. En toen zijn we gaan kijken en toen heb ik hem geïnterviewd. En toen zag ik later, want ik heb het mogen filmen.
Mm-hmm.
Toen zag ik later dat hij mij aan het NLP'en was. Ik dacht, potverdorie zijn vlegel. Het had ik helemaal niet in de gaten, hè. Dus, en toen heb ik het boek van Jos Burgers, Elke Dag een Fan, heet dat, heb ik gelezen. En dat ben ik gaan integreren in het bedrijf. En heb ik een fanclub gemaakt en die kregen dan extra advies ieder jaar van mij, gratis. Maar ja, die brachten mij heel veel klanten. Ja. Want ik had één klant, die heeft mij geloof ik iets van 16 klanten gebracht. Dus dat ja.
En het mooie, zo'n klanten lever jou de klanten aan die je ook wilt.
Ja.
Dus Je trekt aan wat je, waar je in gelooft. En
ja,
dat klopt. Dat is wel echt heel gaaf.
Je zegt nu een paar keer van, die heb ik morgen NLP'en. Dat is een werkwoord eigenlijk. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe NLP je iemand?
Ja, je gaat eerst kijken hoe die zit. En dan ga je kijken hoe die kijkt. En probeert te achterhalen hoe die, wat zijn auditief digitaal is, of die via de oren, via de neus, zijn zintuigen gebruikt. En je gaat dezelfde houding aannemen. Dus als je dat doet, dan krijg je meer rapport, heet dat. En als je rapport hebt, dan krijg je hele goede gesprekken, want dan heeft die klant, voelt zich op zijn gemak. Dat is NLP. Maar eigenlijk is NLP een soort kopiëren ook van gedrag van anderen. Alleen moet je oppassen dat je niet je authenticiteit verliest. Want dat is voor mij het grootste goed. Je moet blijven zoals je bent.
Want het dezelfde houding aannemen als je gesprekspartner, dat herken ik vanuit het rapport opbouwen. Maar wat kun je dan nog meer doen om dat rapport zeg maar te versterken?
Ja, dingen herhalen die klant zegt. Dezelfde woorden gebruiken. Ik had zelfs nieuwsbrieven die ik schreef op basis van die vier soorten zintuigen waar klanten mee wat in hun natuur zat.
Mm-hmm.
Gebruikte ik die woorden om beter rapport te krijgen al in nieuwsbrieven.
Hoe herken je dat bij iemand?
Hoe bedoel je?
Nou kijk, we hadden het net over die zintuigen, zeg maar, welke het meest dominant is, hoe je stof opneemt, tot je neemt. Hoe herken je bijvoorbeeld bij mij van of ik nou auditief ben of meer lezen of meer video?
Ja, ik ga vragen stellen. En op een gegeven moment, bijvoorbeeld beelddenkers, die praten altijd van ik zag dit en ik zag dat. Oh, ja. En voeldenkers, die zeggen van ja, en ik zat daar en het voelde niet goed. Nou, dan weet je al, dat zijn mensen die gaan vanuit hun kinesthetische achtergrond, luisteren die.
En auditatief is dan meer van, ik heb dit gehoord, ik heb dat gehoord. Ja.
Of ik vind het heel frappant dat sommige mensen, ik rook dit. En dan denk je, oh, dat is iemand die heel veel ruikt. Dus, en ik hoorde dit. Ja, daar kun je dan op inhaken.
Ja.
Ik had toen ook zo'n ding op mijn bureau staan. Dat gaat dan over coaching van smeer in Nivea. Laat oma thuis. Dat zijn allemaal zo'n dingen die je gebruikt in coaching. En ik had die bewust op mijn bureau gezet. Want ik praat nogal veel. Dus ik moest voor mezelf zorgen dat ik die regels ook in acht nam tijdens gesprekken.
Ik wil even wat dieper gaan op keuzes maken. Waarom? Je hebt denk ik in de afgelopen paar jaar heb je veel heel belangrijke keuzes gemaakt. Ja. En wij zijn er op dit moment heel erg mee bezig van oké, waar zeg ik ja tegen, waar zeg ik nee tegen. Maar wat grijp je dan ook volle bak vast en wat stoot je ook volle bak af? Kun je ons daar eens in meenemen hoe je dat hebt gedaan?
Nou, de laatste jaren heb ik heel veel gebruik gemaakt van Pilarczyk-methode. Dus ik heb gewoon een aantal punten voor mijzelf die belangrijk zijn. Daar geef ik mezelf rapportcijfers voor, zakelijk en privé. En die ga ik in de zogenaamde geniusdagen, noem ik ze. Ik weet niet hoe ze heten, maar genius, zo schrijf je het, geniusdagen. Ga ik met mezelf aan de slag. Dan ga ik zitten in mijn eentje boven op een kamer. En dan ga ik mezelf punten geven. En dan kijk ik terug wat ik vorig jaar van punten heb gegeven. En dan ga ik uitschrijven wat ik nu wel wil en niet wil. Bijvoorbeeld voor dit jaar heb ik uitgeschreven dat ik echt heel concreet op maandag en dinsdag werk ik als coach voor inzicht. En op donderdag en vrijdag werk ik als coach voor zelfwerkt. En op woensdag heb ik mijn balansdag. Dan heb ik vrij. Dan doe ik ook niks. En dan zo probeer ik mezelf een bepaalde structuur op te leggen.
En je gaf net ook al voor de podcast kort aan hoe je dat aanpakt. Dus je hebt dan op zakelijk en privégebied een aantal gebieden waarop je jezelf een rapportcijfer geeft één keer per jaar. En je kijkt dan ook terug van oké, hoe was dat vorig jaar? Op basis daarvan ga je doelen stellen. Klopt dat?
Ja.
Hoe ga je dan ook bewust van oké, de slechtere cijfers, daarop ga je dan de doelen inrichten of pakken ze dan ook op de achters en de negens?
Ja, bij mij kan een acht ook een negen moeten worden, ja. Dat ligt eraan. Kijk, Pilarczyk gaat alleen voor tien, hè. Mm-hmm. Ik ben een grote bewonderaar van hem. Maar voor mij is een acht goed. Maar als ik een acht krijg zakelijk, als bijvoorbeeld klanttevredenheid zijn, dan zou het voor mij niet goed zijn. Dan zou dat een tien moeten zijn. Ja. Dat ligt eraan wat je doet. Als ik een klanttevredenheid onderzoek doe, dan wil ik wel een liefst boven een 9 halen in ieder geval. Dus dan ga ik een doel stellen van, nou, als dat dan niet zo is, dan ga ik een doel stellen van hoe kan ik dat verbeteren.
En hoe pak je dat aan, dus om tot dat concrete doel te komen?
Dan ga ik kijken van, wat gaat er dan niet goed, wat gaat er wel goed en mij concentreren op wat er wel goed gaat en dat wat er niet goed gaat. Dan ga ik misschien wel die klanten afstoten of iets anders mee doen of een andere manier aanpakken, maar ga ik wel een doel voorstellen dan.
En is een doel dan, want ik kan me voorstellen dat het een jaardoel is, maar maak je dat dan ook kleiner naar bijvoorbeeld kwartaal of maanddoelen?
Ja, ik begin eerst voor 3 maanden. Zo doe ik het ook met klanten, hè. Dus we stellen eerst een doel voor de komende 3 maanden. We maken het smart, als het ware. Mm-hmm. De komende 3 maanden gaan we dit en dit doen. Om bijvoorbeeld financieel inzicht te krijgen. Of om bijvoorbeeld beter in de automatisering te worden. Want dat kom je ook tegen bij ondernemers, hè. En dan ga ik kijken van, dan gaan we tussen nu en een jaar, wat is dan het doel? Waar wil je staan in november 2022? En dan gaan we kijken van, waar wil je staan over 5 jaar? Wat heb je dan over 5 jaar? En wat heb je over 10 jaar? En zo werken we eigenlijk kort naar die doelen toe.
Is het lastig om ondernemers daarin mee te nemen?
Nee. Dat is zo mooi. Ja, dat is echt mooi.
Vind je het niet lastig om over 10 jaar te kijken?
Nee, helemaal niet. Waar ben jij over 10 jaar, denk je? Wat doe je dan? Zo doe ik dat.
Zoals het er nu naar uitziet, ben ik dan nog steeds volle bak bezig met podcast. Al zal, denk ik wel dat de aankomende 10 jaar zal het gewoon echt in één grote lijn doorzetten. Misschien is er dan wel al iets nieuws.
Maar ben jij dan groot? Heb je personeel?
Dat dacht ik eerst wel altijd, maar misschien wel gewoon heel succesvol als ZZP'er.
Oké, en werk je samen met andere ZZP'ers?
Ja.
Maar je bent nog wel bezig met het maken van podcasten, denk je?
Ja.
Of nieuwe technologieën die dat...
Ja.
Dus je bent blij met het werk wat je nu doet?
Ja.
Ja. Maar heb je dan... Kijk, ik zeg ook altijd, kijk eens, wat doe je dan privé dan over 10 jaar? Heb je dan een gezin? Of ben je aan het reizen over de wereld? Of wat is je doel?
Nee, dan heb ik wel een huis en een gezin.
Oké. Mooi. Nou, wat heb je nodig over 10 jaar om dat huis en gezin te kunnen onderhouden en hebben? En Ga je werken volgens wat je nodig hebt? Of ga je werken dat je heel veel overvloed hebt en de eerste miljoen op je bank hebt? En wat wil je?
Mijn droom is om miljonair te worden. Maar het belangrijkste is geen geld zorgen.
Oké, geld zorgen. Ja. Nou, dat zie ik bij ondernemers ook. En ik zeg altijd...
Maar 10 jaar is best wel... Ik vind het best wel... Ik heb best wel goed voor ogen wat ik volgend jaar wil en over 3 jaar wil.
Ja.
Alleen ik vind het wel echt... Omdat ik persoonlijk nu met iets best innovatiefs bezig ben... Ja. Is het heel lastig om te zeggen van... Oké, bestaat dat 10 jaar? Want je bent al nu pas klanten aan het overtuigen om hier nu in te stappen.
Ja. Maar goed, dan is er weer wat nieuws waar jij nu ook ingestapt bent. Waar jij dan weer succesvol in bent, denk ik.
Ja. Wat interessant is, wat ik nu zie gebeuren is... Want nu worden de vragen door ingesteld aan jou. Dus ze gaat dit doorvragen. En dat maakt eigenlijk voor jezelf steeds makkelijker om een bepaalde richting te kiezen in je antwoorden. Alleen wat Michael Pilacek ook heel vaak in zijn boeken zegt, van stel jezelf goede vragen. Maar dat is lastig om het aan jezelf te stellen.
Ja.
Want als iemand tegenover je zit, die hakt gewoon door, weet je wel. Dus die stelt je een vraag en die gaat daarop door en die gaat daar weer op door. En uiteindelijk kom je tot een bepaalde kern.
Ja.
En als het goed is, klopt die. Want als je eerlijk antwoord geeft, klopt die. Maar als je zelf gaat zitten, en daarom ben ik ook benieuwd wie dat dan doet op die genius dagen. Je gaat zelf zitten, je hebt bijvoorbeeld een lijstje met vragen die je elk jaar herhaalt. Ja, hoe weet je op een gegeven moment of de uitkomst daarvan ook klopt? Want je bent alleen maar jezelf gek aan het maken eigenlijk.
Nee, helemaal niet. Je bent jezelf rustig aan het maken. Zo voel ik het. Als ik weet welke... Ik ben natuurlijk ook wel een beetje boekhouder natuurlijk. Hè? Dat moet ik ook wel zeggen. Maar als ik een beetje weet wat mijn plan voor het komend jaar is, dan geeft dat rust. Want dan weet ik, daar ga ik naartoe werken. En of het goede is, dat zal pas blijken.
Ja, dat bedoel ik eigenlijk.
Dat ik het gedaan heb.
Ja,
en natuurlijk, ik heb ook bloopers gemaakt. Ik heb ook een hoop geld en uren gestoken in automatiseringsoplossingen die echt niks waren. Dus daar kom je in je zakelijke leven heel vaak tegen.
Zeg je dan ook eigenlijk van... Dus je hebt die antwoorden een beetje doorgenomen van jezelf. Je hebt jezelf de goede vragen gesteld. Maar of het juiste is, dat weet je eigenlijk pas als je het gedaan hebt.
Ja, maar dat doe je dan toch ook. Je kijkt terug. Hè? Je kijkt een jaar terug, maar je 5 jaar terug, 10 jaar terug. Ook dat doe je.
Ja.
En als je dan kijkt van... Hey, ik heb 10 jaar geleden besloten dat mijn leven omgegooid moet worden. Wat heeft me dat gebracht? Dan geeft dat ook energie om weer nieuwe beslissingen daarin te nemen. En sneller daarin te beslissen.
Ja.
Vooral. Dus ja.
Ik ben nog even een beetje aan het bekomen van...
Ga maar zeer eens over 3 maanden, denk ik.
Ja, want wij hebben het er al vaker over. Op dit moment, en dat is vooral in onze doelgroep, hebben we echt een overvloed aan coaches. Hè? Op Instagram word je echt doodgegooid met coaches. Hoe onderscheid jij je als coach? En vind jij zelf dat je echt een track record moet opgebouwd hebben voordat je dus ook andere mensen mag gaan coachen?
Ik heb... Natuurlijk, toen ik begon met mijn administratiekantoor, deed ik natuurlijk ook al coachen, hè? Maar dat was onbewust. Maar ik heb afgelopen jaar een hbo-opleiding nog gedaan, daarvoor. En toen kwam ik tot de conclusie, ik was wel coach, maar de tools die ik daarvoor kon gebruiken, die kende ik niet. Dus ik heb ontzettend veel geleerd daarin. En ik heb heel veel tools leren kennen, hoe je mensen tot beter gesprekken kunt krijgen, maar ook hoe je heel lang kunt zwijgen. Dat is voor mij het moeilijkste. Het zwijgen. Het de klant laten vertellen hoe zijn reis is. Ik heb ook heel veel geleerd over met oefenen. Ik heb heel veel mensen, klanten van mij gevraagd. Wil je gratis door mij gecoacht worden? Want ik wil oefenen. Daar heb ik ook heel veel ervaring in opgedaan. En ja, ik ga nu weer die opleiding voor de DISC. Daar heb ik over 2 weken weer 2 dagen cursus over. En zo probeer ik mijn bedrijf en mijn coaching beter te krijgen. En in het coachen van die mensen die vanuit zelf werkt via het UWV bij mij komen, daar richt ik mij heel veel op ouderen en die in de ziektewet of en de WHO zijn gekomen. En ook daar doe ik weer heel veel ervaring op in de verschillende soorten. Maar ook daar doe ik de DISC en de drijfveren bij. Al zijn ze 62... Die tools zijn gewoon heel erg belangrijk om te hebben.
Daarom vind ik dit gesprek ook wel interessant. Want wij hebben laatst gekscherend de coachingswereld een klein beetje ja, hoe zeg je dat?
Onderuit geschoffeld.
Ja, tuurlijk, ja. Er zijn er veel te veel.
Ja, er zijn er en veel te veel. En er zijn er ook heel veel die beginnen als coach. En die hebben daadwerkelijk nog niks opgebouwd. Nee. Dus dat is heel raar.
Die zijn 18 en die zijn coach.
Dat kan niet.
Nee, precies. Nee. En dat kan over ondernemen gaan. Dat kan over beleggen gaan. Dat kan over cryptocurrency gaan. En daar word je echt mee doodgesmeten. En
kan niet.
Dat kan inderdaad niet. En dan ben ik wel blij, zeg maar, dat jij pakt eigenlijk alles aan. En bent ook overal erkend coach per onderdeel. En ja, dat vind ik wel heel iets anders.
Ja, ik ben aangesloten bij de Nopco. Hè. Nopco is een keurmerk. Maar dat heb ik altijd belangrijk gevonden. Ik vind wel, als je aan iets begint, dan moet je ook een goede studie voor volgen. Alleen vroeger was ik zo rebel in de klas. Ja, maar dat was ook niet voor niks. Want ondernemers zijn meestal... Waren jullie ook rebellen in de klas?
Ja, ik wel.
Zie je wel?
Nee, ik niet.
Jij niet?
Ja, ik ben geen ondernemer.
Jij was zo'n braaf jongetje.
Ja, best wel. Best wel.
Oké. Okay. Ja. Maar ik zie heel vaak...
Janne was het slimste jongetje van de klas.
Oh, je was... Je was de nerd.
Ja. Nou, het ging me allemaal gewoon redelijk gemakkelijk af. Dus ik weet niet. Ik had nooit echt issues of problemen.
Dat is wel fijn. Dan ben jij een rots in de branding eigenlijk.
Misschien.
Ja, zie je. Maar je ziet dus vaak inderdaad dat mensen zomaar ergens aan beginnen. Dat doe ik niet. Zoals ik vroeger met mijn administratiekantoor begonnen ben, zo ben ik nu niet met mijn coachingskantoor begonnen.
Weet jij, zeg maar, want we hadden net over die hele jonge beginnende ondernemers die al coach zijn. Kijk, enerzijds is dat omdat er een, vooral als je online coach bent of je maakt een cursus, dan is het verdienmodel super lekker. Je gooit er wat advertenties tegenaan, oké. Okay. Maar wat zijn andere redenen voor dat soort jonge gasten om al coach te willen worden?
Meestal is het wel, komt het uit een eigen behoefte. Een eigen behoefte van, ze hebben iets meegemaakt in hun leven en daar willen ze eigenlijk andere mensen in delen. Maar dat noemen wij projecteren. En projecteren is nooit goed. Als je je eigen leed projecteert op een ander, dat betekent dat het niet het leed van die ander is. En dat zul je gauw genoeg merken. En vooral ook je eigen sausje eroverheen willen gooien. Het is het coachingstraject van je klant en niet van jou.
Want in de marketingstrategie en in de ads wordt vaak dat leed, wordt bijna gewoon degene die ad ziet, aangepraat. Dus ik heb dit en dit meegemaakt, ik ben nu coach en ik ga nu mijn verhaal zo op jou projecteren, mooi woord wat je gebruikt, zodat jij ook voelt dat jij dat ook meegemaakt, terwijl het helemaal niet zo is.
Nee, want jij kunt hele andere issues hebben.
Ja, want wat hun echt letterlijk doen is hun shit verkopen.
Ja.
Te koop lopen met de rugzak die hun hebben. En dat is natuurlijk, eigenlijk slaat dat helemaal nergens op.
Nee, want je moet juist dat afschakelen. Ik heb zelf ook mijn issues gehad, zal ik maar zeggen. En ik heb zelf ook moeten ervaren met coaching dat je dat moet uitschakelen. Dus ik denk altijd een soort muur om me heen. Dat ik denk van, dat moet niet bij die klant komen.
Maar van de andere kant vind ik het wel weer sterk als een coach. Stel, je hebt een coach in een bepaald voelt voor gezondheid. Je wil een sixpack hebben. Dan wil je wel een coach die ook een sixpack heeft.
Ja.
Dus je wil wel.
Dat snap
maar,
ik.
Je kunt je wel laten meenemen in het verhaal. Bijvoorbeeld als die fitnesscoach die nu een sixpack heeft, 5 jaar geleden 200 kilo woog.
Ja.
Dan kun je je wel, zeg maar, herkennen in het verhaal. Dus dan is het wel weer fijn als diegene in dezelfde situatie heeft gezeten.
Ja.
Maar het moet ook wel niet doorslaan dat hij jou die situatie gaat aanpraten als het niet zo is.
Ja, want hij zegt misschien tegen jou, ja, je moet heel veel boterhammen eten.
Mm-hmm.
Want dat heb ik ook gedaan.
Ja.
Maar dat kan voor jou totaal anders zijn. En daar moet je heel erg mee oppassen.
Hoe kun je daar scherp op zijn als zeg maar coachingsklant? Stel, je hebt zoiets van, ja, ik heb daar behoefte aan een bepaald iets. Maar hoe kun je dan scherp zijn van, okay, met wie ben ik wel en niet?
Dan moet je invoelen. Een intakegesprek is altijd gratis. Hè? Mm-hmm. Dus ik zou vooral ook bij 3 mensen een intake doen. En dat ook tegen die coach zeggen. Van, ik ga het bij 3 mensen een intake doen. En degene die het beste voelt, je onderbuik, is vaak ook de beste. Maar ook even kritisch zijn. Als diegene te veel over zichzelf praat, dan weet je eigenlijk ook al genoeg. Dan is hij zichzelf aan het coachen en niet jou.
Ja,
en daar moet je heel erg mee oppassen. En ook ik heb dat moeten leren, want ik praat ook veel te vaak. Als ik iemand tegenover me heb die aan het scheiden is, dat heb ik al een aantal keren gehad. Dan denk ik van, wat ben ik nou aan het doen? Ik ben mijn eigen scheiding hier een beetje aan het... Maar ik heb die zelfbewustzijn heb ik geleerd door het... ik doe iedere keer... Van de Nopco moet je per jaar ook jezelf beoordelen. Mm-hmm. Dus dan ga je kijken van hoe ging dat coachingstraject. En moet je uitschrijven wat je gedaan hebt. Maar je moet ook uitschrijven wat er misging. En als je daarover gaat nadenken, na een coachingsgesprek en je schrijft het meteen op, dan weet je ook de volgende keer dat je die valkuil hebt.
Vaak is het heel goed bedoeld, hè? Dat ja. Iemand dan de eigen situatie gaat uitleggen en daar best wel open over is. Maar ja, de vraag is of dat mensen helpt. Tot een bepaalde hoogte misschien wel, maar niet...
Nee, is heel vaak niet helpend. Juist averechts werkt het dan, want dan kan die klant denken... Oh, dat moet ik dus zo doen. Terwijl dat misschien helemaal de weg van die klant niet is.
Vaak zeggen ze ook dat een goede coach vooral goede vragen stelt en eigenlijk nauwelijks advies geeft.
Ja, dat is moeilijk voor mij.
Ja.
Dat is ook ook aan de andere kant ook mijn unieke selling point. Ik heb heel veel financiële kennis, fiscale kennis. Dus ik zie heel snel, als ik een klant tegenover me heb en ik ben een ondernemer aan het coachen en ik zie dat er iets mis is met de liquiditeit en het is een groot bedrijf, dan kan ik daar heel snel op inzoomen. En dan ben ik heel snel geneigd te adviseren. En dat wil ik eigenlijk niet. Dus meestal ben ik me daar nu wel bewust van. Maar wat we dan wel eens vaker doen, is zeggen van... dan zeg ik gewoon in het gesprek, ik ga je nu adviseren. Mm-hmm. Maar je moet maar zien wat je ermee doet. Maar ik kan jou eigenlijk niet adviseren, want ik ben een coach. Dat is een totaal ander vak eigenlijk. Soms gebeurt het wel eens dat ik dan gewoon apart ga zitten met die klant. En dan heb ik een adviesgesprekje. Maar eigenlijk laat ik dat veel liever bij degene waar die zit met zijn boekhouding en alles. Want dat is niet meer mijn ding.
Denk jij dat je kunt, want dat, ook dat zien we, denk je dat je kunt doorslaan in zelfontwikkeling?
Ja, heb ik ook gehad. Deed ik 10 cursussen tegelijk, weet je wel. Of, dit is leuk, dat is leuk. Maar dat is op het moment dat je in je leven een punt hebt dat je behoefte krijgt aan zelfontwikkeling. En dan word je constant getriggerd door dat op Facebook. Echt, iedere seconde komt er een coach langs die dat weer kan en dat weer kan en dat weer kan. Nou, daar moet je je voor afsluiten. Je moet je focussen op één ding.
Ja, dat past nu echt, dat past denk ik ook goed bij het gele profiel. En daar kennen wij elkaar, in, hè? Dus... We hebben het er super vaak over. Alles, al het nieuwe is heel interessant. En hoe leer je dat inderdaad? Hoe leer je daar nee tegen zeggen? En hoe leer je dat goed voor jezelf te managen wat bij je past? Want anders vlieg je echt elk nieuw idee aan. Ja. Elk nieuw boek. Elk nieuwe strategie. Elk nieuwe...
Ik heb wel 20 half gelezen boeken, jullie.
Ja, drie keer zoveel misschien.
Ja.
Ja, maar het is echt irritant. Want in het begin... Kijk, wij zijn op best wel jonge leeftijd met persoonlijke ontwikkeling in aanraking gekomen. En
knap.
Eigenlijk is dat super fijn. Alleen... Ja. Het heeft ook echt zijn keerzijde, want inderdaad, je gaat op een gegeven moment in het begin slijder en door. En je denkt, oh, heb ik dit geleerd? Ga ik dit leren? En het gaat me door, Je komt nieuwe boeken tegen, nieuwe cursussen tegen, nieuwe mensen tegen, nieuwe coaches tegen. Maar op een gegeven moment, dan ben je 18 en dan heb je wat boeken gelezen en denk je van, nu heb ik de wereld uitgevonden.
Ja.
En dan ga je dus je ouders of je broertje of je broer of je vrienden, die ga je zo van de les proberen te lezen.
Die stalken met coaching.
Ja, die ga je zeggen van, hey, dit boek moet je lezen of dat moet je helemaal niet zo doen of dat moet je niet eten. Weet je wel, dan ga je allemaal adviezen geven vanuit een goed bedoelde, het is allemaal goed bedoeld. Alleen, het werkt alleen maar averechts. En dat is wel echt, ik heb het ook wel echt aan de lijf ondervonden van, ja, heel goed dat je inzet of dat je bezig bent met persoonlijke ontwikkeling. Maar hou het ook echt persoonlijk en ga niet je omgeving daarmee lastigvallen.
Ja.
Op een gegeven moment hadden wij, want wij zaten een beetje in diezelfde fase. En toen waren we hadden we het allebei een beetje. En toen op een gegeven moment, weet je wel, dan wordt dat wel wat rustiger. Maar dan merk je ook als je nieuwe mensen spreekt, die ook die eerste boeken zijn gelezen. En die dat aan het zenden zijn, dan denk je echt, ah, kerel.
Zo was ik ook.
Ja, zo was ik ook. Je komt er wel.
Maar toch vind ik het wel mooi als dan sta je op een verjaardag met vrienden en dan zegt hij opeens van, hey, dat boek wat ik laatst op jouw Instagram zag of wat dan ook, heb ik nu ook gelezen. En dan heb je daar wel gewoon een superleuk gesprek over.
Ja, dat vind ik wel hele goede gesprekken. Ja. Ik vind het zo mooi dat, ik weet niet hoe oud jullie zijn.
23.
Dan. Ik ben 24.
Oh, jullie zijn net zo oud als mijn dochter. Ja, nou, ik zie het bij mijn dochter dus ook. Die is ook zo enorm aan het groeien, persoonlijk. Die leest ook boeken en die coachboeken. En die laat zich ook coachen. Niet door mij, want dat kan niet. Je kunt je kind niet coachen. Fantastisch dat dat aan de hand is. Toen ik zo jong was, wist ik dat allemaal niet, hoor. Geniet er maar van.
Ja,
maar...
dat is denk ik een beetje de voordeel, maar ook tegelijkertijd het nadeel van het internet en het huidige tijdperk.
Ja.
Je hebt alles tot je beschikking met één druk op de knop. Maar dat zorgt ook voor inderdaad die overvloed aan informatie.
Ja.
Wat dingen heel lastig kan maken.
Of maak er een trechter van, dat doe ik altijd. Maak voor mezelf een trechter. Ook in die geniusdagen beslis ik wat ik het jaar erop wil leren in persoonlijke groei. Mm-hmm. Nou, volgend jaar ga ik een jobcoachopleiding doen. Er is nu trouwens een opstap van de overheid. Je mag voor €1000 volgend jaar gaan studeren. Hè? De overheid betaalt dat. Okay. En de bedrijven die daarop aangesloten zijn, daar kun je dan voor 1000 euro cursus volgen.
Echt waar?
Ja.
Dus eigenlijk een soort van gratis opleiding.
Ja, dat komt in plaats van de studieaftrek. Oh, dan ben ik het adviseren. Maar in ieder geval, daar kijk ik dan naar. Dan denk ik van, nou, volgend jaar ga ik jobcoachingsopleiding nog doen. Want ik wil graag ook, ik vind het geweldig om met die mensen mee te gaan naar het werk. En hun daar te coachen.
Dus, ja, gaaf. Ja.
Wat nog één ding hierover. Want we hadden het net over nee zeggen tegen dingen. Maar we hadden het ook over doelen stellen. Wij hebben de afgelopen jaar ook echt wel doelen gesteld. Maar dan door alle nieuwe ontwikkelingen. Dan weer dit, dan weer dat. Op een gegeven moment ben je 2 maanden verder. Dan zeg je van, ja, dat doel laat ik maar zitten. Ik ga weer dit doen.
Ja.
Dat vind ik persoonlijk super lastig. Om dan zeg maar ook vast te houden aan de keuze die je gemaakt hebt.
Ja.
Herken je dat?
Ja, zeker. Heb ik ook gehad. En heb nog steeds. Van, je stelt een doel, maar tijdens de weg in dat doel kom je erachter. Dat is toch ook niet echt mijn goede doel.
Nee.
Maar ja, daar is het voor, hè? Doelen stellen. En na 3 maanden kun je eens even kijken. Hé, hey, ik heb dat doel nu laten varen. Is dat een goede keuze geweest? Ja, nou, streep je hem door. En dan denk je, nou, dat was een mooi leerproces. Ja. Maar dank je wel, doel, dat ik jou heb mogen lopen. Maar
het is helemaal niet erg om dat nee, te ondervinden.
Voel je vooral niet negatief daarover, maar voel het als een leerproces.
Ja. Hey, we gaan snel door naar de snelle vragen. Wat wilde jij vroeger worden?
Muzikant. Ik speel saxofoon. Okay.
Wat vind je het allerleukste aan je werk?
Dat ik met mensen mag tot een hoger plan mag brengen dat ze aan hun bedrijf kunnen werken.
Welke persoon inspireert je op dit moment?
Ja, wat denk je?
Michael
Pilatzig.
Ja. Waar ben je het meest trots op?
Op mijn gezin. Maar ja, dat is natuurlijk zo. Maar dat is ook zo. Maar ook dat ik mijn bedrijf verkocht heb. Een totale life change gemaakt heb.
Wat is je grootste blunder?
Oh jee. Dat ik mijn werknemer verkeerd behandeld heb toen bleek dat hij blauw was. Dat was mijn grootste blunder.
De optimale werkweek hebben we net al kort besproken. Hoe zorg je voor een optimaal energieniveau?
Door het alleen maar in aanraking te komen met mensen met positieve energie. Zoveel mogelijk.
En speelt voeding daar ook nog een rol in?
Ja, zeker. Door gezond te leven.
Goede voeding.
En lekker te rennen. Ja. 3 keer per week.
Kijk.
Welk boek ligt er momenteel op je nachtkastje?
Oh, De Kracht van het Nu, van Eckhart Tolle.
Ah, nice.
Die hoor ik vaker laatste tijd.
Ja, die is zo belangrijk.
Die gaat wel echt heel ver.
Maar die is wel heel moeilijk te lezen, want ik moet echt ieder hoofdstuk wel 3 keer lezen. En dan moet je het ook een week laten rusten.
Komt dat omdat het nog in die oude schrijfstijl, oude taal is geschreven, of is het al herschreven inmiddels?
Ja, ik heb een oud boek, want ik heb hem in de kelder gevonden.
Kun je in één zin of in één linia zeggen waar het ongeveer over gaat voor de luisteraar?
Zorgen dat je niet over het verleden nadenkt en niet over de toekomst, maar in het nu en geniet van wat je nu hebt. En niet wat je... Je hebt dan geen angsten meer, hè? Want toekomst bestaat niet en verleden ook niet.
Het is wel echt relevanter dan ooit, hè?
Ja, het is echt fantastisch, dat boek.
Ja. Heb je een favoriete podcast?
Ja, de Psychologen-podcast. Ik had die van jullie nu moeten noemen, toch?
Nee, dat vind ik normaal niet.
Psychologen-podcast en Pilatzig gebruik ik dan de podcast.
Leef je leven.
Ja, maar ik doe ook mediteren 2 keer per dag.
Oh. En doe je dat via de app van...
Ja.
Ja, mooi. Ik heb hem... Ik heb een jaar abonnement gehad en ik heb hem toen stopgezet, want ik gebruikte hem weer minder. Want ik deed veel meer Wim Hof oefeningen, zeg maar.
Oh ja, dat is ook leuk.
Ja, en toen dacht ik van, dan ga ik die andere weg doen, want ik ga niet NN doen. Dus ja, dat vind ik te veel. Maar misschien dat ik hem er weer bij pak, want daar staan ook weer 3 luisterboeken in.
Die heb ik alle 3 geluisterd.
En zijn nieuwe boek komt er ook in, volgens mij dit jaar nog. Dus,
Ik vind vooral de meditaties. Ik ben een slechte slaper. Mm-hmm. Als ik niet kan slapen, dan ga ik met Michael in bed. En dan slaap ik zo.
Vind je man het goed?
Ja, zeker. Die luisterde me ook. Dus, okay.
Mooi. Hey, Jan en ik leggen je om af te sluiten omste beurt een dilemma voor.
Ja.
En Jan gaat beginnen.
Ochtend of avondmens?
Ochtend.
Winst of groei?
Groei.
Hardlopen of fietsen?
Hardlopen.
Wintersport of zonvakantie?
Zonvakantie.
Specialist of generalist?
Oeh, specialist.
Spreken of luisteren?
Wat denk je? Spreken.
Leider of volger?
Leider.
Klant of medewerker?
Klant. Klant. Ja, klant.
Is er iets waar je op terug wil komen, een van de dilemma's?
Nee,
Ze waren vrij duidelijk, hè?
Ja, vrij duidelijk. Ja. Vind ik altijd leuk, die dilemma's.
Mooi. Hey, wat is jouw gouden tip voor de luisteraar?
Voor de ondernemer zeg ik, blijf aan je bedrijf werken en niet in je bedrijf. Ja. Vooral als je werknemers hebt. Ja. En voor mensen die niet in goed werk zitten of burn-out raken, daar zeg ik van, zorg dat je persoonlijk gaat groeien en dat je uitstapt uit een slechte situatie.
Ja, supermooie aflevering. Ja, wij kennen elkaar eigenlijk helemaal niet.
Nee!
Dus, wij hebben ons wel gewoon goed voorbereid. En ik denk wel een superleuke aflevering geworden. Maar ook vooral om te horen hoe jij die life change hebt meegemaakt. En dat wij daar volle bak in zitten. Maar wij eigenlijk nog aan het begin van ons leven staan.
Ja, jullie zijn zo jong.
Ja. Ja. Leuk om daar voor jou op terug te blikken en voor ons vooruit te kijken.
Maar ook grappig dat het allemaal heel herkenbaar is. Dus dat uiteindelijk maakt iedereen die zich hiermee bezighoudt, maakt een beetje dezelfde fase, doorloopt dezelfde fases, loopt tegen dezelfde dingen aan. En dan is het voor ons super prettig om dan vanuit jou te horen van, ja, dat heb ik ook meegemaakt en dat is zo gegaan of daar ben ik zo mee omgegaan.
Ja.
Ja, dat is gewoon super leerzaam.
Maar ik zie wel jongeren van jullie leeftijd die persoonlijke groei echt niet maken. Die daar echt nog lang niet mee bezig zijn. Die nog in de basis staan.
Ja.
En in heel veel fouten maken. En heel slecht eten. En maakt me wel zorgen over, hoor.
Ja, ik ook. Alleen, daar kom ik weer terug op wat ik net zei. Want het is heel lastig. Je wil dan ook niet de bedweter uit gaan hangen. Nee. Als je het ziet. Dus soms probeer je ze wel op een subtiele manier te triggeren of te inspireren met iets. Eigenlijk deze podcast is daar ook deels voor.
Ja.
Want er luisteren ook heel veel jonge mensen naar. Maar ja, je moet daar ook niet de bedweter in gaan zijn. De jongen die alles beter weet.
Nee.
Ja, misschien moeten ze dan naar de moeder die alles beter weet.
Ian, dankjewel voor je komst.
Ja.
Super bedankt.
Oké, graag gedaan. Vond het kei leuk.
Bedankt voor het luisteren naar de Vennootschap podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.